En we lezen daarna Genesis 39.
Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, farao's hoveling, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af, dat hij hem over zijn huis en over al wat zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp en zij zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in het huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij haar naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulk een dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En ze greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luide stem. En het geschiedde als hij het hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo liet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden zeggende, de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wende zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag, gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen.
Het hoofdstuk dat vanmorgen voor ons ligt opengeslagen, gemeente Genesis 39, wordt twee keer bepreekt. Vanmorgen in zijn geheel. En volgende week zondagavond in de preekbespreking het eerste gedeelte. En dat eerste gedeelte volgende week zondagavond wordt dan bepreekt tegen de achtergrond van de brief van Jacobus. Waarin Jacobus ons, jong en oud, onderwijst hoe wij om moeten gaan met verzoekingen, met verleidingen. Vanmorgen dus Genesis 39 in zijn geheel. Dat moet denk ik ook, omdat het hoofdstuk begint en het hoofdstuk eindigt met de kenmerkende uitdrukking voor Genesis 39. En dat zijn de woorden, de Heere was of is met Jozef. Daarmee zit het hoofdstuk in vers 2. De Heere was met Jozef. En daarmee eindigt dit hoofdstuk in het slot van vers 23. De Heere was met hem of met Jozef. En alles wat ertussen gebeurt staat dus ingeklemd door deze woorden. De Heere was met Jozef. We vervolgen dus onze serie over het leven van Jozef. En die serie wordt verkondigd onder het thema Jozef, de behouder van het leven. Drie lijnen vanmorgen vanuit ons hoofdstuk. We ontmoeten Jozef als slaaf van Egypte. De tweede lijn, Jozef als kind van God. En de derde lijn, Jozef als type van Christus. Dus slaaf van Egypte, kind van God en type van Christus. Ik geloof niet, en dat denk ik u ook niet, dat Jozef al meteen op de tweede dag deze promotie heeft gemaakt. Namelijk om de rechterhand van Potifar te zijn. Blijkbaar, zo wordt in dit hoofdstuk duidelijk, bestaat ook onder slaven een bepaalde rangorde, een hiërarchie. Is die rangorde niet georganiseerd zoals in het huis van Jozef, dan is het wel een onofficiële rangorde. Zo gaat dat met ons mensen. Dat gebeurt al op de peuterschool en op de kleuterschool. Eén moet de baas zijn en één moet de sterkste zijn. Eén moet de mooiste kleurplaat kunnen leveren. Het zit erin. Daar hoef je eigenlijk niets voor te doen. Rivaliteit, concurrentie, de beste, de eerste willen zijn. Het komt er vaak heel vroeg uit, dat wat erin zit. Je ego. Soms al voor het eerste levensjaar. En of je nou slaaf of vrije bent, je bent wel mens. En dat zien we hier ook gebeuren in het huis van Potifar. Jozef wordt binnengebracht als jonge jongen, 17, 18 jaar. Verstaat geen woord Egyptisch. Een totaal andere taal dan de taal die in Kanaan wordt gesproken later. Als we hem later tegenkomen als onderkoning van Egypte, maakt hij daar nog handig gebruik van door de schijn op te roepen aan zijn broers dat hij niet verstaat en daarom ook een tolk tussen hem en tussen zijn broers plaatst om de indruk te wekken dat het een echte Egyptenaar is die daar als onderkoning op de troon van Farao zit. Maar hier in het huis van Potifar leert hij met harde hand wat de betekenis van Egyptische woorden zijn. En als hij het niet begrijpt, dan wordt hem dat wel met de daad duidelijk gemaakt. Met een pak slaag of met een zweep. Zo gaat dat in het huis van een Egyptenaar. Ik geloof niet dat Jozef, als hij van de slavenmarkt binnengebracht werd in het huis van Potifar, dat hij dan eerst eventjes een paar dagen tot rust kon komen op een dek met een dons dekbed. En dat hij wat verzorgd en werd vertroeteld. Hij heeft natuurlijk veel meegemaakt. Een hele lange reis achter de rug vanuit Kanaan. Nee, deze zoon van een miljonair, dat is een komaf. Jacob was miljonair. Deze zoon van een miljonair mag meteen de vieste, vuilste klusjes opknappen. Onderaan de ladder staat hij. Dat waar misschien de andere slaven nog een neus voor ophalen. Ze zijn blij dat er nu een nieuwe slaaf binnen is gekomen die ze daarvoor kunnen charteren. Zo is Jozef begonnen. Daar was geen mededogen. Geen lieve woordjes. Geen zachte hand. Maar de harde werkelijkheid van een slavenbestaan in het huis van een Egyptenaar. Overste van de trawanten, wat precies die positie van Potifar is geweest, niemand die het weet. Het is in ieder geval duidelijk dat het een hooggeplaatst figuur is aan het hof van Farao. Maar dat hof van Farao, dat staat natuurlijk mijlenver bij Jozefs leven vandaan. Hij groeit dan wel op in een luxehuis. Hij heeft daar dan als slaventaak ook zijn omgeving van luxe, van wilde, van rijkdom mee. Maar hij mag er naar kijken. En hij is een onderdeel van die organisatie om het welvaartspeil in het huis van Potifar op hoog niveau te kunnen krijgen en het daar ook op te kunnen houden. Jozef moet werken, hard werken. Geen ATV. Geen vrije dagen, geen vakantie, geen avond even met je vrienden kunnen drinken. Dag in dag uit, ononderbroken, is Jozef aan het werk. En hij doet het. Met liefde. Niet met een lang gezicht. Ze hoeven niet 's morgens vroeg uit zijn bed te schoppen. Zoals dat wel gebeurt met een slaaf die blijft liggen. Eruit jij. Nee, hij staat daar. van de vroege morgen tot de late avond. Doet Jozef dit slavenwerk met liefde. Zomaar even een hele praktische vraag gemeend aan het begin van de dienst. Doe je dat ook? Je werk met liefde? Kijk, het verschil tussen Jozef en u of jou is dat jij gesolliciteerd hebt. Jozef niet. Hij wist van het hele bestaan van Potifar niet af. Komt in een totaal nieuwe wereld. Verstaat geen woord Egyptisch. Moet daar werken als een slaaf, dat heeft hij voor die tijd ook niet geleerd. In de tent van zijn vader Jacob, daar waren knecht, dienstmaagd, beschikbaar voor Jozef als kind van de baas. Geen eelt op zijn handen. En nu opeens aan de bak, hard werken. En hij doet het met liefde. Hoe ik dat weet, dat Jozef niet met tegenzin aan het werk is als slaaf en niet mokkend is aan de slag gegaan als slaaf, dat weet ik alleen maar vanuit die ene opmerking waarmee vers 2 en eigenlijk dus ook dit hoofdstuk in wordt geleid. Vers 1 is een soort algemene informatie die we krijgen. En dan begint de geschiedenis bij vers 2 en dat zet in met de woorden: de Heere was met Jozef. En dat betekent niet dat het meteen goed gaat met Jozef. Ik ga ervan uit dat hij gewoon in het begin behandeld is als elke andere slaaf. Hij zou ook wel eens een keer een pak slaag hebben gehad. Grote mond, schelpartij. En hij zal ook wel gemerkt hebben dat ze hem juist voor de vuilste klusjes inroepen, omdat die andere slaven er geen zin in hebben en daarom het doorschuiven naar de jongste, de laatst binnengekomen slaaf. Maar voorop staat, in het legen van de vuilnisbak en in het opruimen van de troep, in de meest vieze en smerige klusjes, de Heere was met Jozef. En daarom doet u een werk met vreugde. Al is hij dan slaaf in het huis van Potifar. Zijn baas is de Heere. En die dient hij. Ik doe niets af van moeilijke werkomstandigheden op de werkvloer waarin misschien jij op dit moment verkeert, of u. En dat kan inderdaad soms een reden zijn om te solliciteren als je bijvoorbeeld als christen op de werkvloer het leven zuur wordt gemaakt. Maar misschien kijken we vanmorgen ook even in een spiegel. Staat dat nou ook bij u en bij jou op de voorgrond? Ik dien niet in de eerste plaats een baas, een werkgever. Maar ik werk voor de Heere. Daar hoef je dus geen roeping voor te hebben om timmerman te kunnen zijn of huisvrouw. Dat denk ik wel trouwens. Excuus, ik corrigeer meteen mezelf. Voor een moederschap heb je een roeping nodig. Maar dat je in je baan en in je werk gericht op God werkt. En dan komt het werk opeens in een heel ander licht te staan. Nogmaals, gemeente, ik doe niets af van misschien moeilijke werkomstandigheden en in alle voorzichtigheid. Maar als je 13 jaar naast je studie in de vis hebt gewerkt en op de werkvloer het nodige ziet en hoort. En als de werkdag begint met vloeken en eindigt met vloeken, dan komt het er wel op aan. Of dat je je werk doet in zulke situaties, vanuit dit perspectief, de Heere is met me. Of dat je werkt voor het geld, voor je baan, voor je carrière. De Heere is met Jozef. Dat geeft Jozef dus ook een adres in het huis van Potifar. Een toevluchtsoord. Een plek waar hij kan buigen en knielen voor het aangezicht van de Heere. Omdat wat hij meemaakt ook aan onrecht, aan oneerlijkheid, aan achteruitstellen, aan harde en wrede behandeling, om dat toe te vertrouwen aan de Heer. En dat de Heer met Jozef is, dat wordt op enig moment ook duidelijk. Dat wat hij doet, gebeurt ook in dienst van de Heer. Dan werk je dus voor de Heer en dan wordt het door de Heer ook gezegend. Het valt niet alleen Jozef op gaandeweg dat zijn omstandigheden worden verbeterd, maar kijkt u even met me mee, vers 3. Het valt ook Potifar op. Zijn heer nu zag dat de Heere met hem was. En dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte. Zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. Let u even op de ogen van Potifar. Deze man gaat op enig moment anders kijken naar Jozef. Hij ziet Jozef. Jozef valt op. Niet door zijn populaire praat of omdat hij een wit voetje wil halen bij zijn baas of omdat hij over zijn collega's roddelt naar zijn baas toe. Het enige wat Jozef doet is gewoon zijn werk. In dienst van de Heere. En dat valt op bij Potifar. Hij ziet het. En Potifar koppelt dan de houding van Jozef in zijn huis als slaaf aan de God van Jozef. Hoe dat gebeurd is, blijkbaar zonder woorden. Ongetwijfeld zal Potifar wel eens gevraagd hebben in deze wereld waar iedereen zo zijn eigen God heeft, in de wereld van Egypte. En waar ook ruimte is voor buitenlanders om hun eigen godsdienst aan te houden in de wereld van Egypte, zolang ze maar erkennen dat de God van de Egyptenaren boven al hun andere goden staan, ongetwijfeld zal er wel eens een keer gevraagd zijn aan Jozef wie hij nu eigenlijk dient. Maar over die gesprekken wordt met geen woord gerept in hoofdstuk 39. Alle nadruk valt op wat er gebeurt met de ogen van Potifar en met de overdenking van Potifar en met de conclusie die Potifar in zijn hart trekt. Hij merkt op dat in het leven van Jozef als een schaduw iemand anders meegaat. En hij benoemt dat ook. De Heere is met hem. En om die reden geeft Potifar Jozef steeds meer en meer verantwoordelijkheden. Hij vertrouwt niet alleen Jozef, maar hij vertrouwt Jozef, zo wil de Bijbelschrijver benadrukken, hij vertrouwt Jozef omdat de Heere met Jozef is. God van Jozef. Dat legt dus beslag in het leven van Potifar. Terwijl Jozef daar niet eens reclame voor maakt, terwijl Jozef daar niet aan het evangeliseren is, terwijl Jozef daar geen toespraken houdt, daar krijgt hij als slaaf trouwens niet eens de ruimte voor, merkt Potifar het op in de levenshouding, de instelling, de opstelling van Jozef, dat deze jongen niet hem uiteindelijk dient, maar zijn God, de Heere, die met Jozef is. Daar ligt denk ik ook de kracht van christen zijn op de werkvloer. Mag ik toch maar even een voorbeeld uit de praktijk halen? Toch even terug naar de vis. Er waren verschillende kerkmensen op de werkvloer aanwezig. Waaronder ook uit mijn eigen gemeente, waar ik opgroeide als jongen. Een van de collega's zat in de kerk een paar banken achter me. En door de weeks stond 538 en Sky Radio altijd aan. En zong die uit volle borst mee. Wordt meteen duidelijk wie je dient. Als je collega bij jou in de auto stapt, omdat je samen een karweitje doet en je zet de auto aan en meteen horen ze Sky Radio, ben je christen af. Ben je ook geen christen. Hoef je voor de rest nog niks te zeggen. Dan zegt de radio al genoeg over wie jij bent, waar jouw hart op afgestemd is. Dus op maandagmorgen mee kan praten met de voetbaluitslagen. Wat voor beeld zet je dan van jezelf? En van de Heer en Heer? Daar hoef je niets voor te doen. De conclusie wordt wel door je collega's gemaakt. Hij gaat wel naar de kerk. Op zondag doet hij het net wat anders. Maar voor de rest is hij één van ons. Je kan iemand wel op de werkvloer proberen te bekeren. Maar als je elke ochtend te laat komt, omdat je je wekker niet op tijd zet, hebben je woorden geen effect. Dan doet dat alleen maar afbreuk aan christen zijn. Het zit hem niet in de bijzondere dingen, gemeente, christen zijn. Het zit hem in betrouwbaarheid. Sta je voor wie je zegt te zijn? En is de Heere dan met je? Potifar trekt zijn conclusie. En dat is te danken aan Gods zeeg in het leven van Jozef. De Heere is op deze manier dus ook met Jozef. Door hem in die wereld, die harde wereld, die slavenwereld in het huis van Potifar te beschermen, te zegenen. Ervoor te zorgen dat Potifar ziet wie Jozef is, zodat hij hem ook gaat vertrouwen. Jozef krijgt op enig moment, en hoeveel tijd ertussen ligt, dat weet ik niet. Ik ga ervan uit dat daar echt wel een lange periode tussen ligt. Jozef krijgt op enig moment van Potifar de verantwoordelijkheid, vers 5, over heel zijn huis en over alles wat van Jozef, van Potifar is. En de Heere zegent dan ook het huis van Potifar. Het wordt nog benadrukt, ja, de zegen van de Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. Potifar laat alles over, vers 6, in de hand van Jozef, behalve van het brood dat hij at. Dat is een merkwaardige uitdrukking, ik sta er maar heel kort ook bij stil. Er zijn verschillende ideeën over wat het betekent. Ik lees het zo, behalve zijn privézaak. Dat wat er zich afspeelde aan de keukentafel tussen Potifar en zijn vrouw, in de slaapkamer tussen Potifar en zijn vrouw, zijn privé dingen die hij voor zichzelf of voor zijn vrouw wil houden, voor de rest viel alles onder de verantwoordelijkheid van Jozef. Daar wilde Potifar om misschien ook niet eens mee te maken hebben. Hij had zo zijn handen vrij voor andere dingen in dienst van de farao. Hij wist, als ik de deur achter me dicht doe, dan is het in ieder geval een veilige situatie. Dan gaat het op een verantwoordelijke manier ook verder in mijn huis, met mijn personeel, want Jozef staat daarover en ik kan het ook allemaal aan hem toevertrouwen. Wat een zegen. Als je vertrouwen ontvangt van mensen, mag ik het gewoon maar zeggen in de termen van onze tijd, die helemaal nergens aan doen. Wat een zegen. Wat een kostbare schat. Als je binnen het bedrijf, op de seculiere school waar je werkt, in een andere organisatie waar je misschien één of één van de weinige christenen of christinnen bent, vertrouwen krijgt. En dat mensen dat soms zonder dat ze dat verwoorden, maar je merkt dat, het ook koppelen aan wie je bent. Ze durven je te vertrouwen, omdat de Heere met je is. Dat is nog belangrijker dan het salaris dat je verdient. Vertrouwen. Want als dat vertrouwen wegvalt, dan raakt dat direct de Heere toch? Mag ik zomaar in onbevangenheid die vraag stellen? Kunnen ze je ook vertrouwen? Omdat de Heere met je is? Om omdat je oprecht leeft. Geen dingen verbergt. Te beginnen thuis. Dat je collega, als hij even je laptop gebruikt, overal bij kan. Dat je niks af hoeft te schermen. Van die basale dingen, of niet? Vertrouwen. Dat zit hem niet in de grote verhalen. Maar in het leven, het gewone dagelijkse leven met de Heer. Is Jozef eigenlijk wel slaaf van Potifar? En ik werp heel bewust die vraag nu even op. Eigenlijk niet. Jozefs leven staat in de dienst van de Heere. En in dienst van de Heere geeft God hem de vrijheid om als slaaf Potifar te dienen. Lees even niet over dat woordje heen. Kijkt u even met me mee. Er staat in vers 4. Zo vond Jozef in zijn ogen genade en diende hem. In het dienen van Potifar dient Jozef de Heer. Daar ligt zijn vrijheid om met liefde slaaf van Potifar te zijn. Sterke jongen, die Jozef. Wat vermag Gods genade veel, vindt u niet? Dat de Heere die met Jozef is, hem de genade, de liefde, de vreugde geeft, het vertrouwen schenkt om zo Potifar te kunnen dienen. Dat Jozef in de ogen van deze Egyptenaar genade, gunst vindt. En gunst en genade vinden in de taal van de Bijbel is meer dan dat Jozef mag. Maar genade of gunst vinden in de ogen van iemand betekent dat iemand door jou heen, of die het nou kan of wil benoemen, dat is ten diepste dan om het even, maar door jou heen. Je meester ziet. Dat is genade vinden. En zo dient Jozef Potifar. Als slaaf van hem, en ik maak nu de stap naar het tweede punt. Als kind van God. Ja, dat is Jozef. Kind van de Heer. Dat was hij niet alleen toen hij die veelverfige rok van Jacob kreeg, zo zagen we, en dat Israël Jozef beminde. Dat was hij niet alleen omdat zijn broers hem haatten, tot 3 keer toe, zo zagen we dat. De voorgaande keren stond het in Genesis 37. Zijn broers haatten hem en we zeiden toen tegen elkaar, dat heeft alles te maken met de vrezen des Heeren in het leven van deze jonge man, in het leven van Jozef. Daar richtte die broers hun haat op, omdat ze Jozef niet alleen haten, maar ten diepste ook de God van Jozef niet kunnen zetten. Maar ook hier in Egypte. De Heere ging dus blijkbaar mee over de grens tussen Kanaan naar Egypte. Tot in het huis van Potifar toe. Met iedereen wie Jozef moet missen. En het is voor Jozef op dit moment geen vraag. Zie ik ze ooit weer terug? Mijn vader en mijn broers. Dat is gepasseerd station. Tenminste, als je afgaat van de omstandigheden. Ik denk dat het in het leven van Jozef misschien iets anders ligt. Maar dat zien we later wel. Maar in ieder geval de werkelijkheid maakt hem wel met harde hand duidelijk dat hij Canaan achter zich kan laten en dat hij er maar weer neer moet gaan leggen dat hij hier in Egypte de rest van zijn leven zal slijten. Maar de Heere is met hem. En het is juist de Bijbelschrijver die dat benadrukt. Ik heb de tijd niet gemeend om dat met u na te lopen, maar let u maar even op. In de versen 2 tot en met 5, als ook de laatste twee versen, staat tot 7 keer toe de naam Heere. En 5 keer van die 7 keer wordt gezegd, de Heere was met hem. Dat valt op. Dat valt er meer op, omdat in hoofdstuk 37, zo zagen we, er helemaal niet gesproken wordt over de Heere. Dat donkere hoofdstuk, die zwarte bladzijde in het leven van Jozef, waarin beschreven wordt hoe zijn broers hem haten, hem na zijn op zijn hart trappen. Waarin beschreven wordt hoe zijn broers op een gegeven moment een kans schoonzien om Jozef, hun broertje, te vermoorden en hem in de put te gooien en hem daarachter te laten. We zeiden toen tegen elkaar, waar is nou de Heere in dit hoofdstuk? Zijn naam zien we niet. Het wordt niet eens benoemd door iemand, ook niet in de vorm van een roep, een gebed. En we zeiden tegen elkaar, de Heere is er wel. In die onbegrijpelijke leiding in het leven van Jozef wordt duidelijk dat God met Jozef is. Vooral in het slot van hoofdstuk 37, zo zagen we tot onze ontroering toe. Terwijl Jacob met die bebloede rok in zijn handen staat en tegen zichzelf hardop zegt, ik ga zo ringrouwt en graven. Eindigde dat hoofdstuk met de woorden, ondertussen werd Jozef naar Egypte vervoerd en verkocht door de Midianiet als slaaf in het huis van Potifar. De Heere was aan het werk. Al werd zijn naam niet genoemd, God was wel aanwezig. En tegenover dat hoofdstuk waar niemand iets zegt over of tot de Heere, zo op het eerste gehoor staat ons hoofdstuk van vanmorgen. En wordt 7 keer, en dat komt nergens in Genesis voor de rest meer voor, 7 keer in dat hoofdstuk gezegd, de Heere was met Jozef, de Heere was met hem, de Heere zegende hem, de Heere bewerkte dat Potifar genade vond, dat Jozef genade vond in de ogen van Potifar. Dat roept de vraag natuurlijk op, waarom staat het hier zo vaak? Tegenover het stilte van Genesis 37 staat 7 keer het getal dat bij de Heere hoort. De volheid van Gods aanwezigheid in het leven van Potifar. Maar ik denk dat we wel een aantal lijnen kunnen trekken. In de eerste plaats maar gewoon heel eenvoudig deze lijn. De Bijbelschrijver wil benadrukken dat Jozef in Egypte zijn God niet verloochent. Dat is genade of niet? Misschien heb jij maar 2 weken nodig om al vanaf de tweede dag van je vakantie te doen en te leven alsof de Heer er niet is. Dan ben je op vakantie. Is er niemand die je dwingt om de Heere te verloochenen? Dat doe je zelf, misschien ook wel met je vrienden. Een paar jaren geleden gemeente, ik zal dat nooit meer vergeten, dat was in mijn vorige gemeente. Hij behoorde niet tot onze gemeente, maar wel tot een andere kerkverband. Hij stierf in Frankrijk een van de inwoners op zondag. Hoe overleed hij? Hij haalde net zijn hengel binnen en tikte een elektriciteitsdraad aan. Je hoeft niet op Urk te wonen, om op vakantie, op de zondag, te doen alsof de Heer er niet is, toch? Dan ben je maar 2 weken weg. Dan kom je weer terug, voeg je weer in je rol. Even vrij zijn. Nee, je bent niet in die 2 weken vrij. De rest van het jaar was je ook gebonden, toch? Kon je niet doen wat je wilde doen. Dat is geen vrijheid. Dat is leven in slavernij. Slavendienst van de zonde. Ben jij echt vrij? Ook op vakantie. Als je even weg bent. In het buitenland voor een zakenreis. Als je man van huis is. Je 's avonds alleen thuis bent. En de gordijnen dicht zijn. Ben je dan echt vrij? De vrijheid van het kindschap Gods. Wordt dan duidelijk wie je dient. Als je met het bedrijf weg bent. De laatste jaren is dat steeds meer aan het opkomen. Weekend weg. Ben je dan op zondag vrij? Of ben je gebonden? Als je met je vriendengroep weggaat. Vakantie. Ben je dan vrij? Dat je het niet doet omdat het moet. Dienen de Heere. Ga naar de kerk. Nou ja, dan laat je een aantal dingen. Op zondag doe je dat dan maar. Ja. Je bent vrij toch? Vrij om te kiezen. Neem je die vrijheid dan ook? Jozef doet het in Egypte, misschien jij in Frankrijk of in Spanje, Zwitserland. En Jozef doet het niet vanuit het idee, ik moet zo meteen mijn vader weer onder ogen komen. Zie ik mijn vader nog wel terug? Jij bent op vakantie met de gedachte, ja, over een week of zo gaan we weer terug naar huis. Ben je dan vrij als je iedereen ook weer ontmoet en recht in de ogen kan kijken? Of moet je niet te veel aan je vragen? Jozef is ook een vrij man in het huis van Potifar. Hij beweegt zich ook zo door het huis, kijk je maar even met me mee. Dat komt vanwege de verantwoordelijkheid die Jozef heeft. Alles is hem gelegd in de handen van door Potifar in zijn handen. Maar zoals Potifar naar Jozef keek, op enig moment die jongen begon op te vallen. Niet omdat hij zich anders kleedde, anders gedroeg. Hij deed gewoon zijn werk, zouden we vandaag de dag zeggen. En het viel Potifar op dat als een schaduw met Jozef iemand anders meeging. Jozef was opgevallen omdat de Heere met hem was. Zo valt Jozef op enig moment ook op bij de vrouw van Potifar, vers 7. Let u weer even op dat woord ogen trouwens. Vers 7, het geschiedde na deze dingen. Dus nadat Jozef carrière heeft gemaakt in het huis van Potifar en de verantwoordelijkheid over alles heeft gekregen, dat de vrouw van Potifar, en dat staat heel nadrukkelijk van zijn heer, niet van Potifar, van zijn heer, om aan te geven, die vrouw hoort bij Potifar. En zo wil Jozef haar ook behandelen als de vrouw van zijn heer. Haar ogen op Jozef heeft. Ik denk dat hier een hele belangrijke praktische les ligt. De Bijbelschrijver beschrijft dat heel nadrukkelijk zo. Terwijl de Bijbelschrijver ongetwijfeld ook weet hoe die vrouw heet. Wordt alleen de naam van haar man genoemd. Er wordt voortdurend over haar gesproken als de vrouw van zijn heer. Om de grens aan te geven. De grens tussen de vrouw van zijn heer aan de ene kant. En Jozef die door zijn heer gesteld is over alles wat Potifar had aan de andere kant. En we zien voortdurend, we zullen dat zo meteen van dichtbij gaan zien, hoe die vrouw die grens overschrijdt. En hoe Jozef voortdurend die grens bewaakt. Hij zegt het ook als die vrouw duidelijk maakt waar ze op uit is. Twee woorden worden maar gebruikt in het Hebreeuws. In onze taal is dat met drie woorden nodig. Lig bij mij. ga met mij naar bed, heb seks met mij. Wat Jozef dan als eerste zegt, u bent de vrouw van mijn Heer. Hij weet zijn plek dus in het huis van Potifar. Het succes van carrière is hem niet naar de bol gestegen. Hoe komt dat? Omdat de Heere met Jozef is. En een van Gods bijzondere vormen van genade is ook dat de Heere dan iemand beschermt tegen zichzelf. Het is niet dat Jozef zo'n sterke jongen is, denk je, 17, 18, 19 jaar. Valt op, omdat hij knap is, in de ogen van de vrouw van Potifar. Dat zullen anderen waarschijnlijk ook wel gezien hebben, schoon van aangezicht. Het wordt trouwens niet alleen van Jozef gezegd, maar ook van zijn moeder Rachel. Was ook schoon van aangezicht. En trouwens, dat is toch een prachtige kans, of niet? Potifar van huis. Even een verzetje. En als de vrouw van jouw meester jou zo mooi vindt, dan kan dat natuurlijk ook voordelen opleveren in de huishouding, toch? En dan hebben we het nog niet eens over macht. Zeg maar eens nee tegen iemand die boven je staat. Terwijl je als het erop aankomt, en dat beseft Jozef vanaf het eerste moment, ik ben heel kwetsbaar, want ik ben slaaf. Ze kunnen uiteindelijk met me doen en laten wat ze willen. Maar waarom dan niet? Mag ik zo eens een paar praktische lijnen trekken, gemeente? De preek van vanmorgen is ook heel praktisch. En ik kijk met name in de richting van de jonge gezinnen even. Leer jij je zoontje en dochtertje ook wat grenzen zijn? Dat begint thuis in het gezin, toch? En ik denk dat wij als vaders daarin op deze tijd juist een grote rol hebben. Ik merkte dat laatst gewoon maar een keertje eenvoudig op, hè? Dat je als vader, als je dochtertje al een jaar of 10 is, gewoon niet meer op haar slaapkamer ongevraagd moet komen. En uit moet leggen aan dat meisje waarom je dat niet wil. Dat je als ouders dus ook niet samen met je kinderen kan douchen. Of in bad kan gaan. En ik zeg het maar omdat het gewoon praktijkvoorbeelden zijn, ook vanuit onze gemeente. Het begint bij de basis, toch? Niet samen in bad als kleine kinderen. Het heeft niks met preutsheid te maken. Het heeft te maken met grenzen trekken. Leren aan onze kinderen zijn grens. Dat gevoel dat een kind al jong heeft, dit voelt niet goed, benoemen. Maar over praten in het gezin. Waarop wijzen hoe ze situaties moeten voorkomen waar een meisje van 14, 15, 16 jaar echt geen oog voor heeft. Maar dat het niet normaal is dat een oudere jongen haar bijvoorbeeld benadert. Of een jonge man. Dus het gaat om de omgangsvormen in je vriendengroep. Dat het niet normaal is dat je in je vriendengroep als jongen en als meisje van 16, 17, 18 jaar elkaar omhelst en knuffelt als begroeting. Of in moeilijke omstandigheden. Waarom is dat niet normaal? Omdat onze tijd compleet verseksualiseerd is. Daarom is dat niet normaal. Grenzen leren trekken. En grenzen bewaken in de organisatie. Hoe ga je om met je personeel, de werkvloer? Met die gescheiden vrouw die het zo moeilijk heeft en bij jou komt uitpraten en uithalen. Staat daar een bureau tussen? je legt toch niet je hand op haar schouders? Je zorgt er toch voor dat de deur gewoon op een kier open staat en dat het liefst gewoon glas in die deur zit, zodat iemand van buiten spontaan onverwachts gewoon even binnen kan kijken. Gaat het dan wel goed? Ik zeg die voorbeelden maar op basis van meer dan 20 jaar pastorale ervaring. Hier gaat het mis. Ook in ons soort gemeente. Grenzen trekken. De grenzen bewaken. Dat personeelsuitje wat zo leuk was. Ze kon alleen niet alleen naar huis en vroeg toen even om een ritje. Foto's die je verstuurt. Via mobiel. Wat laat je wel? Wat laat je niet zien? Hoe komt het dat deze jonge jongen weet waar de grenzen liggen? Denk niet dat hij dat heeft meegekregen vanuit zijn opvoeding, denkt u wel, Jozef. Waarom ik dat zo zeker weet? Wel, we hebben dat stilzwijgend overgeslagen. Genesis 38, die geschiedenis van Juda, de broer van Jozef. En het wordt ook vaak gezien als een soort op zichzelf staand hoofdstuk in het Bijbelboek Genesis. Maar ik denk dat dat niet terecht is. Het zijn eigenlijk twee spiegels die tegenover elkaar staan. Aan de ene kant wordt de levensgang van Juda geschetst, die zonder dat hij dat weet, hij houdt daar voor een hoer, een prostituee met zijn schoondochter in bed ligt. En daartegenover dat broertje Jozef, die in de vreemde, niemand om hem heen, geen oog op zijn dak, tegen deze vrouw zegt, ik wil het niet. Ik wil het niet naar uw baas toe, dat heeft te maken met vertrouwen. En ik wil het niet naar mijn baas, mijn Heer, de Heere God toe. En ook dat heeft te maken met vertrouwen. Want als ik tegen God zondig, dan ben ik God kwijt. Dat is genade. Als je zo staande kan blijven. Door je zwakte te belijden. En wegrennend bij die vrouw van Potifar vandaan. Te vluchten. Tot God. Wat er ook gebeurt. Een gewone, gezonde jongen van rond de 20 jaar wil dit niet. Dat kan dus, ook in onze tijd. Omdat de God van Jozef niet veranderd is. En omdat de grenzen toen, net als nu, ook over dit vlak lopen. Hij gaat niet bij haar liggen. Niet op de bank, niet in een bed, niet in een stoel. Maar houd afstand. Dominee, hoor ik iemand zeggen, dat kunt u wel vanmorgen zo mooi uitleggen, maar het gaat wel falikant mis. Want als die vrouw dan achterblijft met het kleed van Jozef in haar hand, vers 13, en Jozef naar buiten vlucht, voor de tweede keer in zijn leven trouwens weer zonder kleed, hè? De eerste keer werd zijn kleed afgetrokken door zijn broers. De tweede keer door die vrouw. Dan gaat het wel mis. Opeens blijkt die vrouw dus meer te kunnen zeggen dan alleen maar lig bij mij. Ze houdt een heel verhaal op tegenover het personeel. Ze voelt zich natuurlijk in haar hemd gezet door Jozef. Belachelijk gemaakt. Ze wacht met het bewijsstuk in haar hand op de thuiskomst van haar man. En als die komt, dan heeft ze een heel verhaal, zo zegt de Bijbelschrijver. Kijkt u maar mee, vers 19. Het geschiedde als zijn heer, dus niet Potifar, zijn heer, de woorden van, en er komt er geen naam, van zijn huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak. Welke woorden zullen dat zijn? Zal ze gezegd hebben, Potifar, moet je luisteren, je was er niet en we hebben al een tijdje zo'n slechte relatie. En ik heb toen tegen Jozef gezegd, ja, een mens heeft ook zo'n behoeften en verlangens, lig bij mij. De Bijbel wijdt er weinig woorden aan. Waaraan? Aan liegen. Want dat is wat hier gebeurt. Ze sprak die woorden. Haar verhaal. Ja, wat doe je dan als man? Verhaal halen natuurlijk, toch? Of luister je ook naar de andere kant van het verhaal? Wat had Potifar nou weerhouden om te zeggen, ik heb je verhaal gehoord? Ik vraag ook even aan Jozef wat zijn versie is. Het gebeurt niet. Potifar gaat uit van het verhaal van zijn vrouw en handelt daarna. En werpt hem in de gevangenis. Dat is eigenlijk wel merkwaardig gemeend in deze cultuur. Normaal gesproken, als een slaaf zich vergreep aan de vrouw van zijn baas, dan kost hem dat zijn leven. Heeft Potifar toch ergens gedacht, het kan misschien wel eens iets anders liggen? Hoe het ook zij, het leven van Jozef eindigt weer in een put. Niet in Kanaan, maar in Egypte. En voor het eerst in zijn leven ontmoet hij een plek waar hij nog nooit is geweest. In Kanaan waren er geen gevangenissen tijdens het leven van de aartsvaders. In Egypte wel. Stinkend hol. Dat is het enige wat je eigenlijk erbij moet voorstellen. Waar elk vorm van erbarmen en medelijden, mededogen natuurlijk weg is. Jozef zit daar. Weer zonder kleed. Eerst zonder kleed in de put van Kanaan en nu zonder kleed. Het lijkt wel alsof het zich herhaalt. Weet u wat ik nou zo opmerkelijk vind? En daar sluiten we vanmorgen ook mee af, want de tijd zit me op de hielen, zie ik. Weet u wat ik nou zo opmerkelijk vind? Dat Jozef helemaal niets zegt. En dat dit hoofdstuk eindigt met de woorden, de Heere was met hem. Hoe moeten we die woorden lezen, gemeente, zo aan het einde van de preek? Betekent dat dat het zich weer gaat herhalen, dat we daarop moeten letten? Ook in de gevangenis van Egypte gaat Jozef carrière maken. Nee, ik bedoel met die woorden denk ik iets heel anders. De Heere was met hem. En heb ik eigenlijk het Nieuwe Testament vanmorgen ook nodig om dat uit te leggen. Ik denk even aan de brief van Petrus, waar op een gegeven moment de opmerking wordt gemaakt in hoofdstuk 5. Vernedert u dan onder de krachtige hand van de Heere, opdat hij u zou verhogen ter alle tijd. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Dat is de betekenis van die woorden. De Heere is met hem. Jozef krijgt genade om te buigen. Niet wanneer die vrouw van Potifar hem vernedert. En Potifar die slaaf het huis uitschopt en in de gevangenis werpt. Maar omdat te midden van die hele geschiedenis Jozef ervaart, ik begrijp Gods weg niet, maar het is Gods behagen om mij te vernederen onder zijn hand. Omdat ik leen ben in de handen van de grote pottenbakker. Daar ligt nou de kracht van die uitdrukking, de Heere is met me. Dat betekent dat de Heere kan doen en laten met mij wat hij wil en ik hem toch blijf vertrouwen. Daar ligt vanmorgen denk ik ook voor u de troost. Ik sluit met een paar hele concrete praktische lijnen af. Wanneer het maar heel eenvoudig, begint ook maar heel eenvoudig, bijvoorbeeld in uw leven op dit moment niet goed gaat op de werkvloer. Wanneer je vernederd wordt. Wanneer je belasterd wordt. Wanneer je onderuit wordt gehaald. Omdat de Heere met je is. En verschillende onder ons, en ik sluit mezelf er vanmorgen ook bij in, weten wat dat is, wat dat met je kan doen. Dat doet echt pijn. Dan zie je als een berg tegen die dag op. Weer dat gevloek. Weer die vuile praat. Weer die schuine moppen. Weer die krenkende opmerking, omdat mensen merken, hij wil er niet aan meedoen, want de Heere is met hem. Wat is het dan een zegen, hè, als je aan het begin van de dag, voordat je naar je werk gaat, mag buigen. En niet in de eerste plaats hoeft te vragen, Heere, wilt u die situatie veranderen, dat mag. Maar dat je gebed mag beginnen met de woorden, wilt u met mij zijn. Zodat ik wijsheid krijg om te zwijgen op het juiste moment. Wijsheid krijg om de juiste woorden te spreken op het juiste moment. Maar ook genade krijg van u om het in deze dag weer vol te kunnen houden met u in die omgeving. Vernedert u dan. Onder de krachtige hand van de Heere. Opdat hij u zou verlossen te zijner tijd. Petrus koppelt die woorden in zijn brief aan hem die u toch dient dan. Door op te merken dat wij zo de voetstappen van Christus drukken. Die als hij gescholden werd niet terugschold. Die als hij onterecht onheus werd bejegend, niet boos werd. Maar het overgaf aan hem. Die rechtvaardig oordeelt. Daarin is Jozef in deze geschiedenis nou een type van Christus. Terwijl de hand van de Heer hem werpt in de smeltkoes van de beproeving. En die hand Jozef aan het kneden is, voorbereiden is ook op de verantwoordelijkheden die in de toekomst op hem wacht. Geeft de Heer op dit moment hem zoveel genade dat in die smeltkroes langzaam maar zeker het beeld van de lijdende Christus zichtbaar begint te worden. Die zweeg. Die boog. Die zegende toen hij werd vervloekt. Die goed bleef doen toen hij werd uitgelachen. Die uiteindelijk zijn leven gaf voor mensen. Zoals Potifar, de vrouw van Potifar, Juda, hoeren, mensen die macht misbruiken, grensoverschrijdend gedrag vertonen. Mag ik aan het slot van de preek eens gewoon heel eenvoudig aan je vragen. Zou je nou ook tussen dat soort mensen willen zitten? Een vrouw was van Potifar. Potifar. Juda. Die akelige geschiedenis met Tamar. En jij met je leven. Omdat de God van Jozef, Jozef wil gebruiken. Om dit soort van mens, Egyptenaren, Juda, in het leven te willen houden. Door Jozef tot onderkoning van Egypte te maken. En ik vertaal het maar meteen door. Omdat in het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, God de gehoorzaamheid van zijn Zoon beproeft, kneedt en richt op de eer van hem. Opdat de zaligmaker van mensen, zaligmaker van zondaren, goddeloos, hoeren, tollenaren, machtsmisbruikers, mensen met een manipulatief gedrag, mensen met grensoverschrijdend gedrag, omdat de Zoon van God, zaligmaker van zondaren, kan zijn. Niet alleen wil zijn, kan zijn. En daarom kan het ook voor jou. Als vanmorgen door de prediking misschien in één keer het doek van je leven naar beneden werd gehaald. Door die eenvoudige vraag, wie ben jij op vakantie? Hoe ga jij om met mens? En al luisterend het in de spiegel van het woord keek. Mag ik vanmorgen ook tegen je zeggen, kom nou tot een meerdere Jozef. En laat je het leven houden en bewaren door hem. Amen.